We lezen uit Markus 10. Ze waren onderweg naar Jeruzalem. En Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust. En ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de 12 weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem gezelen en doden, maar na 3 dagen zal hij opstaan. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, kwamen bij hem en zeiden: Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Hij vroeg hun: Wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden: Wanneer u heerst in de glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen: Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is gekomen om niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Tot zover. Wie volgt? Jezus liep voorop, stond er net. En deze lezing vind ik ook altijd wel apart en er zit ook wel een bepaalde diepzinnigheid aan. Want het gaat over Jezus, degene die voorop loopt, de voorganger zou je kunnen zeggen, de wegwijzer. En het gaat over ons, over mij, over u. Over ons die hem willen volgen. Ik zie dat zo voor me, Jezus die voorop gaat. Vastberaden loopt hij vooruit, want hij weet waar hij naartoe wil, blijkbaar. En wij, zeg maar, met z'n allen, volgen wat aarzelend. Of we zoeken naar de verkeerde wegen. Of past mijn verwachting wel met de weg die hij gaat en de ambitie die hij heeft? En stel ik wel de goede vragen? Aan de hand van de lezing van vandaag wil ik eigenlijk u, zeg maar, meenemen op die wandeling. Want er staat 2 keer dat Jezus zijn leerlingen bij zich riep. We willen, zeg maar, meegaan op die route en 2 keer even zo'n rustmoment hebben. Als het ware een bankje onder een boom waar we met z'n allen dan kunnen gaan zitten en nadenken over wat er staat of wat er gebeurt. Want kunnen we Jezus volgen op die weg naar Jeruzalem? Die weg omhoog, die stad op de berg, die eigenlijk ook een weg omlaag is, omdat het een weg is van zijn vernedering. Kunnen we Jezus volgen op die vreemde weg, die wel zowel omhoog gaat als omlaag? En hoe reageert hij dan op onze vragen en op onze wensen? De weg naar Jeruzalem is een lange, kronkelige weg. En daarom stoppen we, wat ik al zei, zo nu en dan op een open plek, op een bankje langs de weg, om op adem te komen. En het eerste wat ik met u wil bespreken, het eerste bankje wat we tegenkomen, zeg maar, is de voortvarendheid en de doelgerichtheid van Jezus. Daar begint de lezing mee. Hij gaat voorop. Hij weet waar hij naartoe gaat en hij vertelt het hun ook. Hij weet blijkbaar precies wat er gaat gebeuren. En als je die lezing zo leest, dan is er dus geen sprake van aarzeling, onzekerheid. Maar wel juist bij degene die hem volgen. Die met hem mee willen. Ze zijn verbaasd, angstig. Ze vragen zich op, gaat hij wel de goede kant op? Is het wel verstandig? Is het wel zinnig? Waarom begeef je je in het hol van de leeuw? Niet doen, zouden wij zeggen. Niet doen. Althans, dat ligt bij mij dan wel heel erg voor op de tong. Niet doen. Maar Jezus laat zich niet van de wijs brengen. Hij is vastbesloten om naar Jeruzalem te gaan, wat er ook gebeurt. Wat hem daar ook te wachten staat. Marcus legt Jezus die woorden in de mond. Hij zal overgeleverd worden aan die religieuze hotemetoten daar. Hij zal vernederd worden. Hij zal ter dood veroordeeld worden. De Romeinen zullen het uitvoeren. Bespot, belasterd, gegezeld. Uiteindelijk gedood. Maar staat er, na 3 dagen zal hij opstaan. En op dit eerste bankje, zeg maar, wil ik met u nadenken. Want het lijkt haast alsof Jezus precies van tevoren wist wat er ging gebeuren. En dat hij niets anders deed dan als het ware dat bandje afspelen. Die film afdraaien. Het script volgen. En ik ben daar zelf altijd wat huiverig voor die redenering. Want het maakt hem dan bijna onmenselijk. Want hoe zit het dan met zijn eigen wil? En het heeft ook bijna iets robotachtigs. Dat hij bijna onmenselijk groot wordt dat kan. En bovendien vind ik dan ook dat we Marcus tekort doen. Dat we hem zien als een soort journalist die alleen maar quotes opgeschreven heeft van Jezus. En die keurig netjes, eerst opgenomen op een bandje natuurlijk, want dan kan je dat terug laten horen. Want hij heeft het echt gezegd. En dat hij het dan opgeschreven heeft, zoals Ferry Mingelen het zou doen, bij wijze van spreken, met een microfoon erbij bij een politicus. Wat Marcus hier vertelt lijkt heel veel op een vaststaand scenario. Maar ik bedenk me dan altijd, wanneer heeft hij het dan opgeschreven? Oh ja, dat is pas later geweest. Als hij terugkijkt. Nadat alles is gebeurd. Nadat hij alles heeft kunnen duiden. Nadat hij gemerkt heeft dat die Jezus-movement, om het dan maar zo te zeggen, dat die beweging niet gestopt is. Ja, er is iets vreselijks gebeurd in Jeruzalem. En Jezus is gekruisigd. Maar hij is ook weer opgestaan. En het is dus niet gestopt bij die dood, maar het ging door. En hij leeft. En dat betekent dus dat betekenis krijgt. En zo schrijft hij het ook op. Het is uiteindelijk allemaal ten goede gekomen. Ten goede van ons. Wij mogen leven door hem. Wij mogen in een nieuw licht gaan staan. In een herstelde relatie met God. Ja, wij geloven dat, maar ook die mensen toen, dat hij zijn leven gegeven heeft. Vrijwillig. Pure overgave. Tot een losprijs zoals er staat. Of los geld voor velen. En terwijl die eerste gemeente daar zo over nadacht, en ook bij leefde natuurlijk, heeft Marcus de pen bij het woord gevoegd. En het opgeschreven, zoals we het vandaag nog terug kunnen lezen. En ik wil ook weer niet de indruk wekken dat Jezus dus helemaal van niets wist. En dat hij dus maar onderweg was. Dat gaat mij dan ook weer te ver. Ik zit daar altijd een beetje tussenin. Want ik denk dat Jezus wel degelijk een besef had van roeping. Van zijn roeping. Dat hij trouw wilde zijn aan God. Aan zijn vader. En dat hij stond voor wat hij geloofde. En stond voor waar hij bij leefde. Ongeacht de consequenties. En ja, hij ging dus onderweg. Hij wilde er niet voor weglopen, zoals wij dat vaak doen als we ons geconfronteerd zien met problemen. Hij heeft ten einde toe zijn eigen roeping gevolgd. Hij heeft de wereld en ons mensen lief gehad. Tot het uiterste. Tot waar hij kon gaan. Tot aan zijn sterven. En daarom kunnen wij achteraf zeggen, wij kunnen leven door hem, Goddank. En pas als we dat beseffen, kunnen we eigenlijk verder gaan in dat verhaal. Verder gaan en het lezen niet als een programma of een script, maar het besef dat iemand zo trouw kan zijn aan zijn roeping. Trouw tot het einde. Trouw aan ons. Dat ik leven mag dankzij hem. En dan wordt het spannend. Want terwijl we weer onderweg zijn en we dus van dat dal uit opgaan naar Jeruzalem, heb je die twee leerlingen en die stellen een vraag. En dat is altijd spannend, een vraag stellen. Soms wil ik wel eens iets aan iemand vragen en als het de weg is, dan is het niet moeilijk. Maar als je iets persoonlijks aan iemand wil vragen, of misschien wel iets wat heel lastig is, hoe doe je dat dan? Want dat zegt ook iets over mij. Een vraag is altijd spannend. Want het is sowieso moeilijk om de goede vraag te stellen. Maar het zegt ook zoveel over mij. Want die vraag komt bij mij vandaan. Dus het vertelt iets over mij. Zo ook deze vraag van vandaag. Heer, als u in uw glorie bent, mogen wij dan links en rechts van u zitten? Terwijl ik daarover nadacht, dacht ik nog van, Jezus heeft net dat hele verhaal verteld. En je weet ook hoe dat in die wereld nog in elkaar zit. Dat ze dachten dat Jezus de bevrijder was. En dat er ook leerlingen waren die dachten dat Jezus wel die Romeinen eruit zou schoppen. Dus dat zit dan in je hoofd en dan denk je van, oké, ze vragen dus aan Jezus, mag ik links en rechts van je zitten? Denken ze nou echt dat Jezus die Romeinen eruit gaat kicken? En dat hij dat koningschap van David gaat herstellen? Denken ze dan dat ze dan zeg maar de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken mogen zijn? Belangrijk in Jezus zijn kabinet? Stonden ze dan te suffen toen hij het over zijn aanstaande lijden had? Of denk ik dan toch weer te plat? En waren die twee leerlingen wel degelijk spiritueel ingesteld? En dat ze eigenlijk zeggen, Heer, mogen wij later, als u in uw glorie in de hemel bent, dan links en rechts van u zitten. Een beetje vooraan, dicht bij u. Dat lijkt ons wel mooi. Want wij zijn toch de leerlingen van het eerste uur. Wij zijn u toch op de voet gevolgd. Wij hebben toch altijd in u geloofd. Dus dan krijgen we toch wel een plekje vooraan. Ja, dan zou het misschien wel terecht zijn als wij dan toch die plaatsen kregen. En toen ik daarover nadacht, dacht ik van, ja, Jacobus en Johannes willen eigenlijk al lang leven in de gloria hebben, maar ze willen het Kyrie overslaan. Het, zeg maar, om het in bijbelstaal gebruik te vatten, het land van vuur en oven, het land van Babylon. De kommer en de pijn, zoals in de ballingschap. De moeite en het verdriet. Soms de lange zware weg die je te gaan hebt in een leven. Zoals het ook zich voor ons ontrolt tussen geboorte en sterven. Een weg vol tragiek, vol schuld, vol oneffenheden. Schuld, schaamte. Het lijkt wel alsof die twee daaruit willen springen, daar overheen willen springen. Dat ze eigenlijk met die vraag zeggen van, we willen dansend het koninkrijk ingaan en rechtstreeks in de gloria. We willen niet starten met de proloog, maar wel aan het eind op het podium staan en de gele trui aantrekken zonder de toer gereden te hebben. Zonder afzien. Daar lijkt die vraag dan een beetje op, denk ik. Ja, en als we dan Jezus een voorziende geest zouden kunnen toedichten, zoals dat wel gebeurt, dan zou hij tegen deze twee kunnen zeggen, ik zie wat jullie niet zien. Ik zie er twee staan. Eentje daar en eentje daar. En die grootste, met dat ruwe hout, is voor mij. Daar ginds, op die heuvel. Twee ruwe kruisen, eentje links, eentje rechts. Wie achter mij wil komen, verloochent zichzelf en neemt zijn kruis, mijn kruis, op zich. Johannes en Jacobus weten niet wat ze vragen, denk ik. Het zegt meer iets over hunzelf. En ook als Jezus hun de ogen langzaam opent, houden ze eigenlijk nog steeds stug vol. Dat zie je in het evangelie heel vaak. Dat Jezus vertelt, Jezus maakt duidelijk, maar mensen zien het niet, mensen horen het niet. Ze houden nog steeds stug vol, want ze zeggen volmondig, ja, meester, wij kunnen die drinkbeker ook drinken. Wij kunnen uw weg ook volgen. En ze deinzen als het ware nergens voor terug, in hun overmoed, in hun doldrieste geloof. Kunnen jullie mij volgen? Ja hoor, roepen ze. Want als het puntje bij het paaltje komt en Jezus wordt opgepakt, vluchten ze allemaal weg. En dan gaan we verder in dat verhaal. En hebben we weer een rustpunt. En dan heb je dit allemaal overdacht. En dan kijk ik ook naar mezelf. Want ik zeg ook van mezelf dat ik geen toeschouwer wil zijn. Geen meeloper. Dus dat betekent dat die vraag ook aan mij gesteld wordt. Kun je mij volgen? Kun je die beker drinken die ik ook drink? En op een gegeven moment komt dat ook in onze levens aan ons voorbij. De beker van verdriet, een beker van gemis, de beker van wanhoop en verslagenheid. Misschien ook wel de beker van ons eigen ongeloof, onze hebzucht, ziekte, verlatenheid. Misschien wel verbittering of kou, lijden, schuld. Kunnen we die aannemen? Kunnen we die drinken? Ja, zeg ik dan. Maar dat is niet omdat we het willen. Niet omdat we het echt kunnen. Maar omdat het moet. Het hoort bij het leven. Zo is leven. Leven in gebrokenheid. Maar Goddank, denk ik dan, is er ook die beker van dankzegging. Die beker die we hier samen delen met elkaar. Die beker waarin we elke keer zeggen, dit is mijn gebroken lichaam en dit is het nieuwe verbond. Die beker van dankzegging die ons wordt aangereikt door hem, in hem. Hij die alles heeft volbracht, hij zegt, drink hieruit. Dit is mijn bloed, mijn leven, mijn liefde. En doe dit, zo vaak je wil, maar doe het tot mijn gedachtenis. En dan denk ik, dan kunnen we weer opstaan en verder gaan. Want dat maakt ons klein, het is wat hij ons aanreikt. En dan komen we bij dat laatste rustpunt waar hij ons onderweg gedachten toevertrouwt, dat we niet moeten streven naar grootheid, naar aanzien, naar heerschappij. Nee, wie groots wil zijn, moet dienaar zijn. Diaken. Een diaken voor iedereen. Een dienaar. Want dat is eigenlijk die laatste stopplek in dat verhaal. Dat die stopplek waar Jezus die leerlingen nog weer een keer bij elkaar roept. Want ze beginnen te kibbelen met elkaar. En dat levert weer stof op tot gesprek. Dat hij zich omdraait. Joh, jullie staan daar nu wel met elkaar te kibbelen. Maar hou er rekening mee dat dienen een werkwoord is. Dienen moet je doen. En jullie zijn allemaal diakenen, dienaren. Niet alleen in de kerk en voor dat kleine clubje, maar voor de wereld. En soms heb je mensen die zeggen in de kerk, ik wil wel diaken worden. En dan zijn we altijd heel erg blij, want we hebben weer een ambtsdrager erbij. Maar ik wil u er vandaag op wijzen dat we allemaal diakenen zijn. Allemaal dienaars. Dat we allemaal ambtsdragers zijn. Want wij zijn allemaal geroepen door hem. Tot zijn dienst. En we zijn geroepen om elkaars dienaar te zijn. Elkaar van dienst te zijn. Wees goed voor elkaar. Vol compassie, medeleven en vergeving. De vraag is of we dat zo zien. Of we dat zo willen zien. En ik vind het wel heel erg mooi en veelbetekenend dat dit hoofdstuk niet eindigt. Waar we net de lezing stopten. Want dit hoofdstuk gaat verder. Dat hij naar Jericho gaat. En dat is gelijk aansluitend aan dit verhaal. En daar komt hij een blinde tegen, Bartimeus. En die geneest hij. Het is dus niet toevallig, denk ik, dat dat verhaal er gelijk achteraan staat. We denken vaak te weten hoe het zit. Maar Marcus vertelt hier dat het toch anders is. Na alle misverstanden en gebrek aan inzicht maakt Jezus Bartimeus ziende. En Bartimeus volgt hem op zijn weg. Kortom, we kunnen alleen maar volgen als Jezus ons ziend maakt. Als hij ons de ogen opent voor onze eigen dwaasheid. Onze ogen opent voor de heilzame weg. En dan zou je kunnen zeggen, maar dat is toch een weg ten dode. Maar het is ook de weg ten leven. Hem volgen, de wereld dienend. En dan vraag ik, wie volgt? Amen.